Het onderwerp dat wij voor vandaag hebben afgesproken is de Heilige Geest, of met een plechtige term pneumatologie. Dat heeft met fietsbanden te maken, broeder, maar dat leg ik een andere keer uit. Hè? Pneumatologie, van het Griekse woord pneuma, vertaald met geest of met adem of met wind, maar in ieder geval iets dat waait, zullen we maar zeggen. En misschien had ik moeten zeggen, het is de aanduiding eigenlijk van iets dat er absoluut zeker is, waarvan men de uitwerking kan waarnemen, maar wat men niet kan zien. Dat is pneuma. En dan wordt het dus een onzienlijke kracht. Als ik onbevooroordeeld er allerlei theorieën of theologieën zou moeten zeggen, wat betekent die term, pneuma of geest, dan zeg ik onmiddellijk onzienlijke kracht. Kracht die er wel is, maar die we niet kunnen vatten of zelfs meten en in elk geval niet zien, maar waarvan Johannes 3 zegt in een prachtig vers, Johannes 3 vers 8, ik neem er maar één, hè. Johannes 3 vers 8, waar het gaat om wedergeboorte, in een gesprek tussen de Heer en Nicodemus, waar de Heer zei, zo iemand niet wedergeboren wordt uit water en geest, hij kan het koninkrijk Gods niet ingaan. Hetgeen uit vlees geboren is, dat is vlees. En hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. En dan vers 7 van Johannes hoofdstuk 3. Verwondert u niet dat ik u gezegd heb, gij lieden moet wederom geboren worden. De wind, maar daar staat gewoon pneuma, geest dus. Dat wil niet zeggen dat de vertaling verkeerd is. Het wil zeggen dat als we het vertalen, dan verdwijnt de aardige woordspeling uit het Grieks. Maar de wind of de geest blaast, waait zouden wij het dan toch gezegd hebben, maar omdat men ervan uitgaat dat de geest iemand is, daar hebben we het nog over straks, heeft men vertaald met blaast. De wind blaast waarheen hij wil en je hoort zijn geluid, maar je weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een ieder die uit de wind geboren is. En daar zit het dilemma van de vertalers. De zin begint met pneuma en eindigt met pneuma. Ook een vaste stijlfiguur eigenlijk, maar goed, daar zullen we nou niet op ingaan. Maar de gedachte is dat de activiteit van pneuma, vergeleken van geest dus, vergeleken wordt met die van wind. En in het Grieks en zelfs ook in het Hebreeuws van het Oude Testament is dat in beginsel hetzelfde woord. Gij hoort zijn geluid, dat wil zeggen op een of andere wijze toch waarneembaar. En zo is het met de wind. Je kunt hem horen, maar je weet niet van waar hij komt. Hooguit, hij komt uit het noorden, oosten, zuiden of westen, wat het maar is. Maar dat is alleen op het moment dat hij langskomt. Dat zegt niet zoveel. De vraag is, waar komt hij vandaan? Dat is een heel ander verhaal. Gij weet niet van waar hij komt en je weet ook niet waar hij heen gaat. Ik heb het aan de prediker nagevraagd. De prediker 1 die zegt, ik weet het ook niet. Die wind is steeds omgaande. Dan weer uit het zuiden, dan weer uit het noorden. Dat gaat maar rond en het dient tot niks. En de gedachte hier is gewoon, wij weten niet van waar en we weten ook niet waarheen. Maar dat hij er is, dat is een duidelijke zaak. En zo is het in het algemeen met de werking van de geest. Een geest waaruit men geboren zou worden, wedergeboren wel te verstaan, want dat is wat hier uiteengezet wordt. En daar heb je meteen eigenlijk voor ons meest belangrijke aspect en kenmerk, dan wel werking van de Geest Gods. Zo u wilt, de Heilige Geest. Die vindt hier dan meteen genoemd. Geest brengt namelijk, althans de Geest Gods, brengt namelijk leven. Die begrippen die zijn niet echt smal te definiëren, is heel moeilijk. Dus met de meeste woorden eigenlijk zo, al realiseren wij ons dat niet. Maar met dit woord is dat zeker het geval. Ditzelfde woord pneuma, of eventueel in het Hebreeuws Ruach, wordt bij gelegenheid ook vertaald met adem. En de gedachte is dan inderdaad nog steeds die van onzienlijke luchtstroming, zal ik maar zeggen. Maar adem geeft natuurlijk wel leven. Komt erin, gaat er weer uit, gaat heen en weer. Maar dat brengt leven. En een van de Bijbelse ideeën is dan, want er zijn meer Bijbelse ideeën over, een van de Bijbelse ideeën is dat geest is leven. We kunnen meteen aanvullen met de woorden van de Heer Jezus, mijn geest is, of mijn woorden zijn, geest, namelijk, of en, geest en leven, broeder. Meer in je Bijbel lezen hoor, Henk. Ja. Mijn woorden zijn geest en leven. Geest namelijk leven, of geestelijk leven, of levende geest. En wat dacht u van levendmakende geest? De uitdrukking uit 1 Korinthe 15. Misschien kom ik er nog op, maar ik weet het nooit helemaal zeker. Waar het maar om gaat, is dat de geest hier genoemd wordt als onzienlijk, maar niettemin het resultaat ervan is bij gelegenheid wel degelijk waarneembaar. En het belangrijkste werk van de geest is wedergeboorte, voortbrengen. Waaruit men zou kunnen besluiten, dan is de geest dus een man. Al zullen sommige feministen daar zwaar tegen hebben. Maar niettemin is het zo. De EO ook. Die hebben vrouwelijke geesten, ja, dat is helemaal vreemd. Volstrekt, maar dan ook volstrekt onbijbels. Maar goed. Ieder die de Bijbel leest, begrijpt dat, lijkt mij. Maar geest is dus onzienlijke kracht. Daarna lopen wij meteen op tegen de bekende problematiek, bekende vraagstelling die altijd weer naar voren komt. Namelijk, de vraag is dan, en ik stel hem altijd wat laconiek, want ik ben geneigd van al die serieuze leringen, hoewel alles serieus is natuurlijk, maar om er toch redelijk afstand van te nemen, ze te relativeren en er eens drie keer omheen te lopen en ze van alle kanten te bekijken. Maar de traditionele vraag in verband met het onderwerp altijd is, die geest, is dat nou een persoon of is het een kracht? En het stellen van de vraag impliceert uiteraard dat er voor beide wat te zeggen is, sterker nog, dat beide uit de schrift gewoon te bewijzen valt, dat wil zeggen uit de schrift naar voren komt. Men kan niet ontkennen dat de geest iemand is, men kan ook niet ontkennen dat de geest kracht is. Bovendien, die termen staan dikwijls naast elkaar, zelfs in synonymia, geest en kracht. In één uitdrukking. Zoek hem maar op, er zijn, er zijn iets van 500 teksten waarin het woord geest voorkomt, in het Oude en Nieuwe Testament. Dus die kan ik onmogelijk met u bespreken, maar het is soms de moeite waard om ze allemaal achter elkaar te lezen, hoor. Echt waar. Ja. Maar goed, daar hebben wij vandaag geen tijd voor. Maar ik begin dan maar meteen maar met deze vraag. Is de geest de Heilige Geest, de Geest van God? Daar kom ik later op terug, op die termen. Maar eerst bij deze vraag. Is die geest een persoon, of dat wil zeggen iemand, want zo wordt de vraag meestal gesteld. Of is die geest en kracht? Ik loop drie keer om de vraag heen en vraag me dan altijd af, en wat is nou het verschil? Voordat we nou meteen proberen zo'n vraag te beantwoorden, wat is nou het verschil? Als het geen kracht is, kan het dan wel iemand zijn? En iemand die geen kracht heeft, is dat iemand? Denk er maar over na. Het probleem, en we zullen meer van dit soort problemen tegenkomen in verband met dit onderwerp. Het probleem is dat men die dingen niet op Bijbelse wijze bestudeert. Het probleem is dat men op grond van vooroordelen de Bijbel leest en dan tegen problematiek oploopt. Omdat men dit soort vooroordelen heeft. En de vraag alleen al, is de persoon of een kracht, is natuurlijk een vooroordeel. Aan de ene kant, wij weten alle hoe het zit, toch of niet? Wij kennen allen de christelijke leer van de drie eenheid. God in three persons. Want zo luidt dat lied in het Engels. Heilig, 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 Heere God. God in three persons. Blessed Trinity. God in drie personen. En men deelt dat onder, hoef je allemaal niet op te schrijven dit. Men verdeelt dat onder in de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Die wij alle drie in de Bijbel netjes terugvinden. Dus er is er geen één weg, denk ik altijd. Nee, ik bedoel er niet mee te spotten. Maar ik bedoel te relativeren. Hè? Afstand, als je wat leren wilt, dan moet je eerst relativeren. Vragen opnieuw stellen, waar hebben we het eigenlijk over? Nou goed, dat is geen kunst. Het had daarna denk ik altijd ook net zo goed 5 personen kunnen zijn, of maar 1. Hetgeen meer welkom zou geweest zijn, omdat wij christenen geloven in een God van 3 personen en toch worden wij geacht monotheïstisch te zijn. Wie het begrijpt, mag het mij uitleggen. Maar tot op heden heeft niemand dat gedaan. Nee, dat is echt waar. Maar goed, dan krijg je dus de vraag, is de geest een persoon? Op grond van vooroordeel, ja. Maar niettemin, het is bijbels. Ik ga er, en onder persoon dan te verstaan, iemand, hè. Want als we nog nauwkeuriger werken, heel nauwkeurig werken, dat doet nooit iemand, maar als we heel nauwkeurig werken en de vraag is, is de Heilige Geest een persoon? Dan is het antwoord volmondig, nee. Maar als u vraagt, is het iemand? Dan zeg ik, ja, maar het probleem zit in onze woordkeus. In de terminologie. Ik kom daar waarschijnlijk straks wel op terug, want ik denk niet dat het te vermijden is. Maar als ik nu persoon zeg, bedoel ik eigenlijk gewoon iemand, hè? Want ik verspreek me af en toe, dus zeg ik het zelf ook verkeerd. Maar is de geest iemand? Ja, dat is ongetwijfeld waar. En daarna is de andere vraag, is de geest kracht? En dan denk ik, ja, als het iemand is, is het kracht en anders is het niemand. Natuurlijk is het kracht. Dat bent u ook, dat ben ik ook, dat is iedereen. Toch? Een levende kracht. Die wat uitvoert, die wat doet, uiteraard. Hoe krachtig, dat is weer een andere vraag. Maar dat de geest Gods beschreven wordt als een kracht die actief is en die uitwerking heeft, dat is een duidelijke zaak. Zoals de wind. Is de wind kracht, pneuma? Johannes 3, weet u nog, vers 8, de wind blaast, heeft hij dan kracht of is hij dan kracht? Het antwoord is ja, wis en waarachtig wel. Het probleem is echter dat men in sommige kringen over de Heilige Geest spreekt alsof het alleen maar een kracht betreft. Een kracht die men zou krijgen, ontvangen. En de termen vervuld worden, gezalfd worden enzovoort laat ik nu nog achterwege. Misschien komen we er straks op terug. Maar in die kringen is men geneigd, men zegt het misschien niet, maar is men geneigd de geest als zodanig te beschouwen als een kracht, eigenlijk zonder enige persoonlijkheid, een kracht die men zou moeten ontvangen. Het is ook aan te tonen, want ik kan u laten zien in het Oude Testament, dat van Samson staat zelfs, over fysieke kracht gesproken, dat de geest des Heeren vaardig werd over hem. En toen scheurde ze een hemdje, een groene hemdje, weet je wel. Ja. Nou, dat is wat anders. Dat leggen we vandaag niet uit. Maar het staat er echt. En zo heb je dus aangetoond dat de geest kracht geeft en dus kracht is. En zelfs fysieke kracht. En dat is ook zo. Bovendien staat, gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes. Dat betekent, gij zult ontvangen de kracht namelijk de Heilige Geest. Dat is, meen ik, handelingen 1. Of elders staat, en dat is, meen ik, Lucas, even de laatste hoofdstukken, eind van het Lucas evangelie, gij zult aangedaan worden met kracht uit de hoogte. Is het nou kracht of niet? En ik heb op zijn minst 2 Nederlandse organisaties gekend die dat ook in hun naam gebruikten. De een was stromen van kracht en de ander was kracht van omhoog. En ze vinden het niet leuk dat ik ze in één adem noem. Maar kan ik dit niet helpen. Kracht van omhoog, stromen van kracht. Wij vatten dat altijd samen stromen van kracht van omhoog of zoiets. Hè? Ja. Nou goed, laat maar zitten. Maar kracht inderdaad. En de tegenstanders van die denkrichting, zal ik maar zeggen, die stellen dan de vraag, is de geest een persoon of een kracht? En dan geven we als antwoord, de geest is een persoon. Suggererend, insinuerend, dat de geest dus geen kracht is. En dat is dus net zo goed een misverstand. En zo komt die discussie dus ook nooit tot een eind, want iedereen kan zijn standpunt bewijzen. Dat de geest kracht is, wel, even een paar schriftplaatsen met u doornemen voor alle duidelijkheid. Het zijn nogal wat argumenten die zo in de loop van de Bijbel worden aangedragen. Maar ik neem je even mee naar Romeinen 15. Zomaar even wat schriftplaatsen om te laten zien dat de geest iemand is. Hè? Iemand. Het woord persoon zou men niet mogen gebruiken, omdat dat woord een andere betekenis heeft. Daar heb ik het straks over. Maar in elk geval Romeinen 15, vers 13. De God nu der hoop vervulle u lieden met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat gij overvloedig moogt zijn in de hoop door de kracht des Heiligen Geestes. Door de kracht van de Heilige Geest. En God, normaal betekent zoiets echt, tenzij men bevooroordeeld is, maar normaal betekent zoiets echt door de kracht, namelijk de Heilige Geest. Het is een verhaal apart, maar ik kan niet elke keer natuurlijk die tweede naam val. Je weet wel, dat des en der. Hè? Ik kan niet elke keer die tweede naam van die genitieven uitleggen. Maar ik moet u zeggen dat onze Nederlandse idee dat men dat zou moeten vertalen met van de, dat wel heel erg naïef is. Want er zijn zeker 8 verschillende toepassingen of betekenissen van zo'n tweede naamvalsvorm. En één daarvan is dat het een functie heeft van namelijk. De kracht. Namelijk de Heilige Geest. Had trouwens ook en kunnen staan, want dat heeft ook dikwijls de betekenis van namelijk. Door de kracht en de Heilige Geest, dat is het ook één ding. Staat er weliswaar niet, maar je zou dit soort taalgebruik zou je toch moeten leren. En ik ben ervan overtuigd, als je altijd Statenvertaling leest, dan kom je daar vroeg of laat vanzelf achter. Echt niet zo moeilijk. Maar het is ook inderdaad zo. Gij zult... Omdat we nou toch bijbelteksten voor ons hebben, dan moet ik eigenlijk afwijken van de systematiek, helaas. Dat maakt het misschien wat lastig, maar wat ik u straks ga vertellen in elk geval, is dat die Heilige Geest niet losstaat van, in sommige gedachten helaas, maar dat die Heilige Geest niet losstaat van God. Want als het er nou helemaal over gaat, en ik hoop daar nog op in te gaan... Als het er helemaal over gaat, die Heilige Geest, of de Geest, is gewoon de kracht van God. Dat wil zeggen, de actieve, de werkende kracht van de Godheid. Voor iemand die altijd in zijn hoofd heeft die drie-eenheidsleer, mag het ook geen probleem zijn. U weet wel, de Vader, de Zoon en de Geest naast elkaar. Meestal nog in een vaste volgorde. Maar van de drie, om zo te zeggen, is dan toch echt de geest de kracht die uitvoering geeft aan het werk Gods. Het is de kracht Gods. Zonder overigens daarbij gezien te worden. Want als die kracht Gods gezien wordt, wat ziet men dan? Niet de geest, want de geest ziet men niet. Heel de Bijbel door niet. En als men toch ziet, ziet men symbolen. U weet wel, de duif, het vlammetje, wat het maar is, hè? Water. Ik heb thuis zo'n boek liggen over typen van de Heilige Geest. Een soort naslagwerk, er zijn er nogal wat, hoor. Echt meer dan 3. Maar goed. Maar als men de kracht Gods ziet en het werk Gods ziet, dan ziet men, kortom, als men God ziet, ziet men... degene die het afschijnsel is van zijn heerlijkheid en het uitgedrukte beeld zijner zelfstandigheid en zo verder. Degene die het beeld Gods is, de bekende teksten noem ik maar uit het hoofd zo achter elkaar, dan ziet men de Heer Jezus Christus. En dat is waar het om gaat. En omdat het toch van het grootste belang is, aan de basis ligt van ons onderwerp eigenlijk, zeg ik het nu maar even, kom er straks uitgebreider op terug, maar u ziet het meteen in dit vers wat ik voorlees. En daarom kom ik er niet omheen om het meteen te zeggen. De God nu der hoop vervullen uw lieden. De God der hoop. God dus vervullen uw lieden. En daarna staat er, opdat gij overvloedig moogt zijn, want als je vervuld bent, loop je over. Toch? Dan komt het er over de rand weer uit. Opdat gij overvloedig moogt zijn, dat is dus vervuld zijn. Opdat gij overvloedig moogt zijn in de hoop door de kracht des Heilige Geestes. Waarmee of waardoor is men nu gevuld geworden? Met God, eerst het deel van het vers, de aanhef van het vers, of met de Heilige Geest? En het antwoord is, dat maakt geen verschil. Toch? Mag niemand moeite meer hebben, want de Heilige Geest is toch God? Heb ik ook gelezen een stuk over drie eenheidsleer. De Heilige Geest is toch God? Maakt toch geen verschil dan? Want er is maar één God, toch? Het hoeft geen enkel probleem op te leveren. Men zou dat onderscheid dus niet meteen maken. Maar dat, als die Heilige Geest kracht is, maar tegelijkertijd God, dan betekent het dus dat hij iemand is. Het is namelijk God. En wat hij doet is, hij geeft kracht. En daarmee kun je de vraag, is hij een kracht of is hij iemand, kun je al niet meer beantwoorden. De vraag is verkeerd. En daar komt heel wat ellende vandaan, van het stellen van de verkeerde vragen. Mensen voor de keuze plaatsen, terwijl men de keuze niet zou hoeven te maken als men de begrippen zou kennen. Zie. En dat is mijn probleem dus ook met dit onderwerp. Want eigenlijk kan dit onderwerp helemaal niet. Als ik het nou helemaal eerlijk moet zeggen, meteen aan het begin van de dag, dit onderwerp kan eigenlijk niet. Ik heb het u eerder verteld, hè? Je deelt bijbelse leringen in verschillende vakken. En dan krijg je de zogeheten bijbelleer of systematische theologie of heilsleer of hoe het maar heet mag. Krijg je verschillende vakken en dan heb je daar aan bovenaan staat dan de eigenlijke theologie. Dat gaat over de godheid als zodanig. Dan heb je christologie, dat gaat over Christus en de Heer Jezus Christus, de persoon van Christus. Maar aangezien hij God is, zit je dus toch met een probleem. Want als je het eerst splitst, hoe behandelen die onderwerpen nou nog? Dat is een groot probleem. En als je daarna nog een onderwerp ernaast zet, Heilige Geest, en de Geest is de Geest van Christus en de Geest is God. Toch? Dan heb je iets in drieën gesplitst wat in drieën niet gesplitst kon worden. Ik zeg niet dat men het toch niet toch eventueel zou doen, maar ik ben er toch redelijk ongelukkig mee. Waar nog bij komt dat een volgend onderwerp is natuurlijk ecclesiologie, de leer over de gemeente. Maar hoe wou je over de gemeente spreken zonder het werk van Christus, dan wel zonder het werk van de Heilige Geest daarin? Want door één geest zijn de gelovigen tot één lichaam, dat van Christus gedoopt, en dat is de gemeente. Hoe wou je ze apart bespreken? Kijk, dat is het dilemma van systematiseren, van systematische theologie. En het lukt me dus ook nooit goed om bij het onderwerp te blijven. Maar goed, dit vers hadden we even en ik ga gewoon door naar het volgende. Hij geeft kracht, geest geeft kracht. Geest heeft en geeft liefde. Dat is meteen vers 30 op diezelfde bladzijde in mijn Bijbel dan, Romeinen 15. Ik bid u, broeders, door onze Heer Jezus Christus en door de liefde des geestes, dat gij met mij strijdt in de gebeden tot God voor mij. En als ik een paar bladzijden terug sla, dan wordt het nog wat wij zouden noemen persoonlijker. Hij geeft kracht, hij heeft liefde of geeft liefde. Hij bidt zelfs, want dat staat in Romeinen 8 vers 26. Desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen, althans niet gelijk het behoort. Maar de geest zelf, en dat woordje zelf geeft ook al aan dat het om iemand gaat, de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En voor degene die denken dat dat bidden in tongen is, moet ik u zeggen dat tongen zijn omdat ze uitgesproken worden. En dus gaat het hier niet over spreken of bidden in tongen. Moeilijker is het niet. Het punt is namelijk dat het woord zuchten, en daarmee het zelfstandig naamwoord zuchtingen in het meervoud, natuurlijk toch verwijzing is naar de betekenis van dat woord geest, een woord dat ook gebruikt wordt ter aanduiding van de adem. En dan heet het zuchten. Je hoort alleen de adem, zoals je ook eventueel hoort het geluid van de wind. Maar meer ook niet. En dus onuitsprekelijke zuchtingen. De gedachte is, er wordt helemaal niks uitgesproken, het valt ook niet te horen. Maar het is activiteit van de geest. Maar hij bidt voor ons. En daarna zeggen we, enerzijds de geest is God. Maar op grond van dit vers is natuurlijk heel makkelijk te begrijpen en aan te tonen dat die geest dus in de praktijk niemand anders is dan de Heer Jezus Christus, want wie bidt er voor ons? Zelfde bladzijde. Nou, die bij mijn Bijbel dan niet, maar een halve bladzijde verder. Want daar staat in vers 34: Christus is er die gestorven is, ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Wie bidt er voor ons? En het is te meer klemmend, omdat het woord dat hier gebruikt wordt voor bidden, er zijn nog wat varianten op, maar door het hier gebruikt wordt voor bidden, inderdaad maar een keer of 3, 4 in de heel het Nieuwe Testament voorkomt, waaronder in deze teksten. Over de Geest bidt voor ons en Christus bidt voor ons. De derde keer is die van de Hebreeënbrief, dat is Hebreeën 10 geloof ik, als ik me goed herinner. Dan kom ik een beetje buiten het onderwerp wellicht. Maar daar gaat het uiteraard over de hoge priester die voor ons bidt. Even kijken. Die ons volkomen kan zalig maken. Nee, dit is hoofdstuk 7 nog. Hebreeën 7 vers 25. Over de hoge priester van het nieuwe verbond, namelijk de opgewekte Christus, die uit de mensen genomen werd en gesteld bij God in de zaken die voor de mens te doen zijn, hoofdstuk 5 vers 1, daarvoor staat in 7 vers 25, waarom hij ook volkomen kan zalig maken degenen die door hem tot God gaan, alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Dan heb je hetzelfde woord bidden voor de derde keer. En de vierde keer is als Elia God aanroept. Enzovoort, dat is in Romeinen 11. Romeinen 11 geloof ik. Maar het doet nou verder niet de zaak. Het gaat erom dat die teksten bij elkaar horen. De Geest bidt voor ons. Christus bidt voor ons. Allebei Romeinen 8. Dan wel de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En het is Christus, bidt voor ons. Behartigt namelijk onze belangen. Dat is normaal gesproken het werk van de trooster. De parakleet, in de vernederlandse versie van het Grieks dan. Maar u weet dat de geest genoemd wordt de andere trooster. In Johannes 14, want de trooster is Christus en de andere trooster is de Heilige Geest. Moeilijker is het niet. En bij elkaar, hoeveel troosters heb je dan? Toch nog maar één. Toch? Ja, zeg zo. De zinnelijke en de onzinnelijke. Maar dat geldt zelfs voor ieder van ons. De zinnelijke mens. Dat is de buitenkant waar je tegenaan kijkt. Maar daarnaast is er uiteraard de onzinnelijke mens waar we niet tegenaan kijken. En die we dikwijls ook niet doorgronden. Maar die wel de bron is van alle activiteit, als het goed is. En zo is dat met Christus natuurlijk ook. Er is eigenlijk niks moeilijks aan. Maar goed, ik kom er later op terug. Ik ga even verder, want het ging me om die schriftplaatsen waar de werking van de geest beschreven wordt. Een werking van iemand, blijkbaar. Hij bidt voor ons, Romeinen 8 vers 26, waar staat, en zet er 27 maar onder, waar staat dat hij een mening, dan wel een bedoeling heeft. Die de harten doorzoekt, weet welke de mening des geestes zij, of wat de bedoeling van de geest is. Terwijl hij naar God voor de heiligen bidt. Hij heeft een doel. Maar u weet wie er een doel heeft met u en mijn leven, toch? Christus zelf, uiteraard. Die ons hoofd is. En die inderdaad in ons geacht wordt te wonen. En zo verder. Probeer het zo snel mogelijk te doen. 1 Korinthe 2 vers 11. Waar staat... Want wie van de mensen weet hetgeen des mens is dan de geest des mensen die in hem is. Alzo weet ook niemand hetgeen Gods is dan de geest Gods. De geest Gods heeft dus kennis en kennelijk onderzoekt hij. Maar in elk geval, hij heeft kennis. Dat is maar niet dus te zeggen van een kracht, wat wij zouden noemen onpersoonlijke kracht. Maar het is wel te noemen van iemand. Heeft kennis. Bekende tekst is trouwens die van Johannes 16 vers 8. Hij overtuigt, u weet wel. Hij overtuigt van zonde, gerechtigheid, oordeel enzovoort. tekst wat die meestal genoemd wordt als het gaat om de vraag, wat doet de Heilige Geest? En dan komen dat soort teksten naar voren. Hij overtuigt van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Maar in elk geval, hij overtuigt. En dat kan hij doen omdat hij iemand is. En wie hij is, dat moet u maar even begrijpen, want ik kom daar straks op terug. Daarna hebben we Johannes 14, waar staat dat hij onderwijst. Dat is heel elementair, overigens. Johannes 14, waar de Heer Jezus de komst van de andere trooster aankondigt. Maar in die uiteenzetting staat dan in vers 26, maar de trooster, de Heilige Geest, let op dat hij nou toch niet meer heet de andere trooster, maar gewoon de trooster. De trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam, hij, staat dan die, maar dat is ook niet verkeerd vertaald, maar omdat het u niet zou ontgaan dat het iemand is waarover gesproken wordt, zeg ik het er maar bij. Er staat letterlijk, hij zal u alles leren en zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. Hij onderwijst dus. Dat is een van de belangrijkste actieve bezigheden van de Heilige Geest, van de Geest Gods. Het bekendmaken namelijk van het woord Gods. Maar daar hebben we het nog over. Het gaat mij er nu om dat hij inderdaad als iemand beschreven wordt. En nu we hier toch zijn, en om het zo snel mogelijk te doen, blijf ik even bij deze verse hangen. Want dan lees ik eerst vers 16 van Johannes 14. Waar het me nu om gaat, is dat in dit schriftgedeelte mannelijke persoonlijke voornaamwoorden gebruikt worden ter aanduiding van de Heilige Geest. Niet dus alsof de Geest iets is. In het Engels zou het dan zijn it, in het Nederlands eventueel het. Hè? Maar het is iemand, he, een persoon. En dat is te meer opvallend, omdat taalkundig het geen enkel probleem zou zijn als hij beschreven zou worden als het, eenvoudig omdat pneuma een onzijdig woord is in het Grieks. Hebben jullie? Dus dat heel goed het kunnen zijn, daar had je geen argumenten aan kunnen ontlenen, zo van hij is niet iemand, want anders had het hij moeten zijn. Nee, het is gewoon taalkundig en grammaticaal geen probleem. Een schip, hè? Het dit en het dat. Het is het schip, dus onzijdig. Om een of andere reden. En geest is in het Grieks dus eigenlijk het geest. Niettemin heet hij hier hij. Met grote nadruk, vele malen. Lees me mee. Vers 16 van Johannes 14. Ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij, niet het, of die, maar opdat hij bij u blijft in de eeuwigheid, namelijk de geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet, maar gij kent hem, want hij blijft bij u lieden en zal in u zijn. En daarnaast vers 26, die las ik al. Welke de Vader zenden zal in mijn naam, hij zal u alles leren en zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. En daarna sla ik een bladzijde om en komt terecht in Johannes hoofdstuk 16. Daar hebben we hetzelfde verschijnsel. Vanaf vers 7, doch ik zeg u in de waarheid, het is u nut dat ik wegga, want indien ik niet wegga, zo zal de trooster tot u niet komen. Maar indien ik heen ga, zo zal ik hem, iemand dus, zo zal ik hem tot u zenden. En hij, vertaald met die, en hij gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde omdat ze in mij niet geloven. Van gerechtigheid omdat ik tot mijn Vader heen ga en gij zult mij niet meer zien. En van oordeel omdat de overste deze wereld geoordeeld is. Nog vele dingen heb ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Maar wanneer hij, gaat hij dan weer, hè? Wanneer hij zal gekomen zijn, namelijk de geest der waarheid, hij zal u in heel de waarheid, of al de waarheid, maar het is hetzelfde. Hij zal u in heel de waarheid leiden, want hij zal van zichzelf niet spreken, maar zo wat hij zal gehoord hebben, zal hij spreken, namelijk, of en, namelijk de toekomende dingen zal hij u verkondigen. Hij zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Nou, dan heb je argumenten genoeg, lijkt mij. Het is dus iemand. Maar zoals gezegd, die iemand zou men niet zien als iemand naast God de Vader of God de Zoon. Hij is namelijk God. Hetzelfde geldt trouwens voor de Heer Jezus Christus. Nou goed, even terug naar een lijstje dan over persoonlijke dingen. Dat wil zeggen, persoonlijke dingen van de, met betrekking tot de Heilige Geest. Ik zou noemen 1 Korinthe 12, vers 11. De Heilige Geest geeft gaven gelijk hij wil. Hij heeft dus een wil. Het is niet een kracht waar men over kan beschikken, zoals men in sommige dingen schijnt te denken. Ik zeg het er niet bij om iemand voor de schenen te schoppen, maar gewoon om even het idee op te roepen. Hè? Sommige kringen denken, wat is een kracht waarover men beschikken kan, die men eventueel zoals aan en uit kan zetten. Maar zo is het niet. De geest heeft één wil. Hij geeft aan een ieder gelijk hij wil. Denken in de 12 vers 11. Hij kan bovendien bedroefd zijn, want er staat bedroefd de Heilige Geest niet. En dus is het niet een onpersoonlijke kracht. Dat is Efeze 4 vers 30. Hij kan bovendien beledigd worden, of zullen we zeggen gesmaad worden. Dat is Hebreeën 10 vers 29. Maar ik ben geneigd erbij te noemen Jesaja 63 vers 10. Zij hebben zijn Heilige Geest smaadheid aangedaan, staat daar. Hij kan gesmaad worden. Hij is dus iemand. Hij kan gelasterd worden. U weet wel, de lastering tegen de Heilige Geest. Dat is Matthäus 12, vers 31. Hij is dus iemand. Hij kan belogen worden. Dat heb ik na willen vragen aan Ananias, maar dat lukt je niet meer. Dat was Handelingen 5. Ananias en Safira, Handelingen 5, vers 3. En Petrus zeide Ananias, waarom heeft de Satan uw hart vervuld dat gij de Heilige Geest liegen zou en onttrekken van de prijs des lands? En het leuke is dat aan het eind van het volgende vers, vers 4 staat, gij hebt de mensen niet gelogen, maar goden. En de een concludeert eruit, dan zijn het er toch twee. De Heilige Geest en de andere God. En mijn conclusie is gewoon, dan is het er toch maar één. Toch? De Heilige Geest, namelijk God. Ja. En daarmee de kracht Gods. Nou, nog meer in dat rijtje. Ik zou zeggen, breid het rijtje zelf uit en zo, hè. In elk geval, de Heilige Geest is God. Daar hoef ik niet op te argumenteren, want dat weet iedereen. Lijkt me duidelijk. En God is een levend wezen. Dat is de Heilige Geest dus ook. Maar niet een ander. Het is hetzelfde levende wezen waar het over gaat. Zal je dat zo verder uitleggen? Verder hebben we gezien, de Heilige Geest verwekt nieuw leven en hij wordt dus beschouwd als mannelijk. Ja, ja. En niet als vrouwelijk. En het lijkt me argument genoeg dat de Heilige Geest kracht is. Behoef ik niet te beargumenteren, want dat weet iedereen zo ook al. Kracht van hoog. De kracht des Heilige Geestes zal over u komen enzovoorts. Maar eerst weer iets algemeens. En ik weet nooit wanneer ik dat moet bespreken. Men zou dat kunnen doen bij de eigenlijke theologie, bij de christologie. En nou doe ik het bij pneumatologie, want je loopt er onvermijdelijk altijd tegenaan. Kijk, in het traditionele, velen van u kennen het verhaal, dus ik ga er zo snel mogelijk overheen. Mocht iets niet helemaal duidelijk zijn, steek even een hand omhoog. En dan kun je altijd proberen om een vraag kwijt te raken aan mij. Of ik hem beantwoord, dat weet ik niet. Of dat mag van Boersma, dus. Kijk, We nemen even helemaal afstand, nietwaar? Het is bovendien niet zondagmorgen of zo. We zitten hier gewoon zaterdag weer in. Dus even buiten de orde helemaal. Hè. Dan hebben we het even over de eerste geloofsartikel uit de meeste zogenaamde geloofsbelijdenissen. Is het u nooit opgevallen dat je zo'n ding in de Bijbel nooit tegenkomt? Daarom drukken ze hem achterin af. Broeder, ja. Ja, goed. Er is een gat in de markt dan, dat denk ik al. Dus dat is een soort toch niet. Ik geloof in, nou er staat ook in, ik geloof in de ene algemene christelijke kerk. Dat roept men in Nederland heel hard, maar u weet, de kerkmuren zijn nergens ter wereld hoger dan in Nederland. Hè? Hoezo ene algemene christelijke kerk? Men zegt het te geloven, maar in de praktijk is dat natuurlijk helemaal niet waar. Toch? En wij roepen het nooit en dat komt omdat wij erin geloven. We hebben niet de minste behoefte om het te zeggen. Ben ik serieus? We hebben niet de minste behoefte om dat te zeggen, want wij praktiseren het gewoon. Wij kennen alleen twee soorten mensen, gelovigen en ongelovigen. En met de gelovigen zijn wij verbonden. Soms tot ons leedwezen, zuster. Ja, dat... Nou goed, dat geeft hem niet. Nou, gaat hij weer. Ik geloof in God de Vader, die. Ik geloof in God de Zoon, die. En ik geloof in de Heilige Geest, die. Enzovoorts. Nou goed. Het probleem in het verhaal is dat men kennelijk, maar het wordt er niet altijd bij gezegd, maar het is echt zo dat men kennelijk ziet naast elkaar in het schema de Vader, de Zoon en de Geest. Zo. En men nummert ze ook, hè. Je komt in de literatuur in elk geval, kom je altijd tegen de tweede persoon van de Godheid, de derde persoon van de Godheid, de eerste persoon van de God. Dus echt wel de standaard terminologie. Alsof dat allemaal in de Bijbel zou staan. Dat is problematisch, het staat niet in de Bijbel. Kijk, het gaat me nou niet echt om die levende drie-eenheid, dat is een verhaal apart. Maar ik moet u zeggen dat als je de argumenten die ervoor aangehaald worden, dat wil zeggen de schriftplaatsen die ervoor aangehaald worden om het te bewijzen, als je die allemaal op een rijtje gelezen hebt, dan weet je meteen dat het niet klopt. Want die argumentatie die is zo verschrikkelijk zwak. Ik kan u een paar voorbeelden noemen. Het sterkste argument is die van, niet eens die uit die Korinthebrief waar staat, waar gesproken wordt in één term over de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat is één uitdrukking daar, want dan krijgen we de hartelijke groeten mee of iets dergelijks. Een zegen en de liefde van God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Nou goed, dat is dan het enige. Maar daarna, het meest sterke tekst die ervoor gebruikt wordt, is die van Jesaja 9, waar dan staat, heilig, heilig, heilig is de Heer. En dat beschouwt men als het grote sterke argument. Kijk maar in de zangbundels, dat hebben we de laatste jaren nogal eens gedaan. Liederen over de Godheid, enzovoorts. Er is altijd het heilig, heilig, heilig. Holy, holy, holy. Ik citeerde het lied net al. Want zegt men, er staat drie keer heilig en dus bestaat God uit drie personen. Als dat nou het sterke argument is, en het lied suggereert dat ook, hè? Als dat nou het sterke argument is, dan weet je meteen van, nou, dit is wel erg twijfelachtig, toch? En meer argumenten zijn er eigenlijk niet. Dit is een slecht argument trouwens, want het heilig, heilig, heilig is de Heer wordt later aangehaald in Openbaring 4 door de vier dieren en er staat erbij wat men erbij denkt, hè? Namelijk, degene die was en die is en die is komen zal, dat is ook drie, en dan heb je meteen waarom het driemaal heilig is. Er zijn nog een paar argumenten voor me die zijn ontleend aan taalgebruik, stijl. Maar daar ga ik nou niet op in. Maar dat is dus gewoon niks als argumentatie. En er is nog een argument dat wordt ontleend aan het meervoud in de uitdrukking laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis en zo verder. En dat is natuurlijk heel slecht, omdat we slecht argument, omdat wij in de taal verschillende meervoudsvormen kennen die helemaal niet een rekenvormig meervoud voorstellen. Een van de leukste argumenten vind ik altijd. Wij kennen toch ook in het Nederlands het majesteitsmeervoud. Wij koningin, bij de gratiegodse, wij koningin, wie het maar was ook alweer. Enzovoort. Het is majesteitsmeervoud. Iemand hooggeplaatst wordt het meervoud weergegeven. Tegenargument is dan, maar het majesteitsmeervoud bestond toen nog niet. In de dagen van Mozes, die het zou geschreven hebben. Ik geloof dat het nog veel eerder geschreven is. Nog enige duizenden jaren voor Mozes zelfs. Maar daar gaat het nou niet om. Maar te zeggen dat het niet bestond is natuurlijk onzin. Je kan net zo goed andersom zeggen. Kennelijk bestond het in die dagen ook al. Want ik kom het in Genesis 1 al tegen. Wie moet daar uitspraak over doen? En bovendien, wij kennen niet alleen het hoge majesteitsmeervoud. Maar we kennen ook het lage bescheidenheidsmeervoud. Mensen die over zichzelf spreken als over wij, niet omdat ze de majesteit zijn, maar juist het tegendeel. Uit bescheidenheid spreken ze over zichzelf als meervoud, veralgemeniserend. Ze zijn allemaal bekende stijlfiguren, dus waar hebben we het eigenlijk over? En dan heb je nog het argument dat God heet Elohim en dat im aan het eind is een meervoud, dus God zou het drie personen, meer dan twee, want anders had het Elohim moeten zijn of zoiets. Met een A ertussen. Dan zeg ik, ja, nou dan moet je toch ophouden. Is Efraïm dan twee? Zijn er twee mannen die Efraïm heten? Toch? Omdat zijn naam eindigt op Aïm? Dat is toch niet zo? Het komt veel vaker voor, namen in het meerveld. Het is er echt altijd maar één. En ik zou niet weten waarom het in verband met de godheid anders zou zijn. Ik ken het trouwens een die heette Legio. Hoeveel waren dat? Dat is de andere kant van het verhaal. Maar goed, die argumenten zijn zo zwak. Maar ik zal u vertellen, even los van... Ik moet eigenlijk mijn Bijbel even dicht doen. Voor, als het mag, even. Mag dat even? Even bij me. God. Ik zal u vertellen hoe het zo gekomen is. Men had oneenigheid. Men kon het niet eens worden in der tijd. In de tijd van, welk jaar was het? 300 zoveel. Zoals in de dagen van het concilie van Nicea. Weet je wel, kon men het niet eens worden. Er waren twee theorieën. De ene was deze. God bestaat uit vader, zoon en geest. Waarom die volgorde weet ik ook niet. Maar men heeft de vader en de zoon uiteraard het liefst bij elkaar. Dus de geest moet daarnaast dan maar. Dus dan kreeg je automatisch die nummering ook, want er werd een nummering aangegeven. Dat was het ene standpunt. Daar heeft men de meeste stemmen voor kunnen krijgen en dus is dat officiële kerkelijke leer aangenomen. Het is ook meteen vastgelegd in een officieel stuk wat een heleboel Bijbels tot vandaag de dag achter de Bijbel gedrukt wordt. Daarna vond men het toch een beetje, dus toen heeft men het weer aangevuld en veranderd. Toen werd het mode om steeds opnieuw geloofsbelijdenissen te schrijven. En zelfs evangelischen doen dat in onze dagen nog. Geloofsbelijdenissen schrijven. Nou goed. Maar deze opvatting heeft de doorslag gegeven. Dat wil zeggen, ik kreeg de meeste stemmen mee. Dus toen ik laatst eens een keer... Oh, dat was in Bolsward. Nee, dat was jaren geleden. Vroeg ik aan iemand. Maar zuster, hoeveel tronen denkt u dan dat er in de hemel staan? Werd er, zo zonder meer gezegd, zonder aarzelen, drie... Nou, toen brak me de klomp. Ja, ik heb sindsdien nog geen klompen meer gevraagd. Nee, dat vond ik zo onvoorstelbaar. Drie, zei men. Nou, in mijn Bijbel staat er echt maar één. Maar goed. Maar er was wel een andere opvatting die verdedigd werd, hoor. En dat is de ene waarvan achteraf blijkt... Want ik wist hier vroeger allemaal niks van. Ik was gewoon mijn Bijbel studeren, mijn Bijbel. Maar achteraf blijkt dat die opvatting precies overeenkwam met wat ik ook in de Bijbel gelezen had. Ik heb dit in de Bijbel nooit gelezen, drie naast elkaar. Ik heb er ook nooit wat van begrepen. Ik herinner me alleen, dat heb ik ook wel eens in het publiek gezegd, dat iemand aan mijn vader vroeg... Was ik bij, ik weet nog precies wie het was ook trouwens. Dus ik kan het nou niet zeggen. Maar iemand vroeg ooit aan mijn vader, dat is 25, 30, 35 jaar, ik weet niet. Geleden, doet niet de zaken. Die vroeg, maar gelooft u wel in de drie-eenheid dan? En mijn vader aarzelde even en zei, ja, ik geloof wel in een drie-eenheid, maar niet op de gebruikelijke manier. En hij heeft mij nooit verteld Ik heb het nooit van hem begrepen, maar ik heb nooit, hij heeft me nooit verteld hoe hij er dan wel in geloofde. Ik geloof dat hij er maar omheen ging, want het maakt verder niet uit. Je komt het in de Bijbel in de praktijk toch niet tegen, broeder. Echt niet. He? Maar het zit zo, we hebben in de Bijbel van doen met de Godheid. Wacht even, ik zal dit uitvegen. We hebben in de Bijbel van doen met de Godheid, God als zodanig. Daarna hebben we te doen met de geest van God. God schrijven, geest Gods. En daarna hebben wij van doen met de Heere God. Dat is ook de volgorde waarin ze in de Bijbel geïntroduceerd worden. Namelijk in Genesis 1, in het begin schiep God. Elohim heet hij. Dat is ook het woord dat er staat. Het is inderdaad grammaticaal een meervoudsvorm, maar laat het niet voor de gek houden. Het functioneert gewoon als een eigen naam. En dan praat je niet over meervoudsvormen. Toch? Ik ken iemand die heet Karen. Zijn er toch niet twee? Het is maar één kaar, of niet? Of zijn er twee karen? Nou, weet ik ook niet. Anders even. God, Elohim, daarna in Genesis 1, wat het maar is, vers 2, het eind van het vers, geloof ik. En de geest Gods, dat wordt dus geest, namelijk Ruach van God, geest van Elohim. Ruach Elohim. En daarna, maar dan ben je al in hoofdstuk 3, nee 2, vers 4... 2 vers 4, hè? Ja. Ben je in 2 vers 4, daar kom je tegen Jehovah. En daar staat de naam Jehovah dus ook inderdaad voor het eerst. Jehovah Elohim. En het hele idee is simpel zat. Er is niks moeilijks aan. Daar kan ik ook moeilijk met Bijbelse argumenten argumenteren. Er is ook nergens voor nodig. Het is namelijk volkomen vanzelfsprekend. Waar we mee van doen hebben, is met de Godheid als zodanig. Ik gebruik het woord liever niet, want het klinkt nogal abstract en oneerbiedig. Maar niettemin, dat is het ook, abstract. De Godheid. Sommigen noemen het iets. Dat vind ik wel erg oneerbiedig. Maar ik geloof wel dat er iets is. Ja. Is er iets? Jongens. Nou, maar het is de Godheid als zodanig, waarvan de Bijbel zegt, God bewoont een ontoegankelijk licht. De onzienlijke God, zo heet hij ook bij gelegenheid. En Timotheus onder andere, maar het Oude Testament feitelijk ook. De onzienlijke, de onkenbare God. Vraag het een Jood die een beetje wat van de Bijbel gelezen heeft en hij zal het meteen mee eens zijn. God is degene die niet gekend kan worden. De onzienlijke, de onkenbare. De ondoorgrondelijke, de onnaspeurlijke, de ondoorzoekelijke, de ontoegankelijk licht, zei ik al, enzovoorts. Onkenbare. Godheid. Iets wat zich volstrekt, of iemand zo wilt, maar iets wat zich volstrekt aan onze fantasievermogen, waarnemingsvermogen, ideeën onttrekt. Nog net niet aan onze fantasie. En daarom gebruiken sommigen hun fantasie om een godheid te creëren. En dat moet je natuurlijk niet doen. De godheid, Elohim, de krachtige betekent dat. En in het meervoud wil zeggen dat hij heel krachtig is. Dat is trouwens in heel wat talen zo. In Nederlands weet ik zo geen voorbeeld. Maar als woorden in het meervoud gebruikt worden, wil zeggen het is heel veel, heel sterk, heel groot. Maar niet noodzakelijk een rekenkundig meervoud. Hè? Dat weet ik toch, hè? En dat is met Elohim dus ook. Goed. Daarna is er sprake van Ruach Elohim. En het punt is gewoon dat die Ruach, of die geest Gods, niet anders is dan simpelweg de uitwerking van de Godheid. Dat wil zeggen, het is zijn kracht, zijn werking. Zijn kracht. Daarom is het woord geest Gods synoniem met kracht Gods. Actieve kracht Gods. Men ziet hem niet, men hoort hem niet, Johannes 3. Maar niet hem, het resultaat is zichtbaar. Ik zeg altijd, de wind waait waarheen hij wil. Je hoort hem misschien net, maar je ziet hem niet. Wat je wel ziet, is het resultaat ervan. Je ziet de bladeren van de bomen bewegen en wat het maar is. Je ziet de zeilen bol staan. op het Sneekermeer. En dat, hè? Maar die begrijp je toch, maar die wind zie je niet. En zo is het met de werking van God. Je ziet het resultaat van zijn werk, vandaar dat de Bijbel zegt, je kunt God kennen, in ieder geval uit de schepping. Je ziet het resultaat van zijn werk, toch? Dat wil zeggen, de werking kan gedemonstreerd worden, maar het is de werking, de kracht Gods. Maar het is God zelf uiteraard. Net zo goed als uw werking, dat bent u. Niet eens uw lichaam, maar in de eerste plaats dat wat erin zit. Het inwendige, de geest, het hart. Is trouwens ook een aardig synoniem. Het inwendige, in de zin van die kracht die het zaakje in beweging zet. Maar je kunt ook zeggen, het uitwendige van God, want het is een uitwerking naar buiten toe, dat is de geest. Als God actief wordt, is het sprake van de geest Gods die actief wordt. Vandaar dat het zo heet, en de geest Gods werd vaardig, enzovoorts. De kracht Gods werd vaardig, maar het is gewoon God zelf, niet iemand anders, niet iemand die op een troon naast hem zat, het is gewoon God zelf. Dat wil zeggen, het is een openbaring van de Godheid op een of andere manier. En de woord openbaring moet ik weer inslikken, want openbaring verondersteld is de zin. Ik zeg het weer verkeerd. Ik moet dus zeggen, het is de uitwerking van de Godheid. En als daarna een nog verdere uitwerking is, van boven naar beneden. Je kunt ook zeggen, als er een verdere verlaging is van de Godheid, zullen we plechtig zeggen, als God de mens tegemoet komt, en komt tot zelfs tot een ontmoeting met de mens, dan verschijnt er iemand, dat is het goede woord, openbaring, verschijning, beide termen betekenen zichtbaar worden, dan verschijnt de Godheid. Dan verschijnt de geest Gods, maar dan noem je niet meer geest natuurlijk. Als je hem ziet, is het geen geest meer. Toch? En wat er dan verschijnt heet Heere God, dat wil zeggen Jehovah Elohim, die dan beschreven wordt inderdaad als de engel Gods, de engel des Heren, de boodschapper van God, maar die ik liever met nieuwtestamentische termen beschrijf als de uitdrukking van Gods wezen, van Gods zelfstandigheid uit Hebreeën 1 vers 3 en 4, of gewoon als het beeld Gods uit Colossense 1, of wat het maar is. En als het beeld Gods uit 2 Korinthe 4, vers 4, als ik me goed herinner. Het evangelie de heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. Zie? En daarna moet ik er meteen aan toevoegen. Inderdaad, die schrift laat ze spreken over de Heere Jezus Christus. Maar hij is die Heere God. En dan loop ik tegen het volgende probleem altijd op. Volgende vooroordeel. Maar niettemin is dat zo. De Heere Jezus Christus, zeker zoals wij hem nu kennen, is niemand anders dan Jehovah zelf. Daarom heet hij ook zo. En ik heb het aan Petrus nagevraagd. Hij zegt, nou ja, zegt Petrus, het is in ieder geval zo sinds zijn opstanding. Want God heeft deze Jezus, die gij gekruist hebt, tot Heere gesteld. En moeilijker is het niet. Dat wil zeggen, het is wel moeilijker, maar moeilijker ga ik het vandaag niet maken, uiteraard. Dat is weer een ander onderwerp. Maar dat Jehovah dezelfde is als Christus, leidt niet de minste twijfel. Alleen omdat men zit met een hele reeks figuren dan wel personen, kan men het nooit meer kloppend krijgen. Maar het probleem is dat men ze naast elkaar gezet heeft, zoals ik er straks opschreef, terwijl in werkelijkheid men zou ze boven elkaar moeten zien. En zo beschrijft de Bijbel ze ook. En voor degene die moeite mee heeft met mijn officiële leerstukken, wel, daar ben ik heel snel mee klaar. Ik kan u snel vertellen dat die leerstukken niet te hanteren zijn, omdat daarin zwart op wit staat. Ik heb het meerdere malen gecheckt, omdat ik het ongelooflijk vond. Maar er staat zwart op wit dat de Vader niet hoger is dan de Zoon, en dat de Zoon niet hoger is dan de Vader, en dat ze gelijk zijn van, weet je veel. En toen las ik Johannes, wat het maar was, 5 of 6, ik weet niet precies. Maar lees het Johannes evangelie maar. En wat lees je daar?
Wie de Vader heeft gezien
in mij. Wat je daar leest is dat de Zoon is onderworpen aan de Vader. Hij doet de werken van de Vader. Hij spreekt de woorden van de Vader. Hij ziet de werken van de Vader en geeft er uitvoering aan. Hij hoort de woorden van de Vader en hij vertelt ze door enzovoorts. En bovendien moet je nou nog bewijzen, zelfs uitleggen, dat de zoon alleen maar de zoon kan zijn als hij onderdanig is aan de vader. Maar goed, dat vind je de Bijbel toch terug. Bovendien, het is de vader die de zoon stelt. Wie is er dan hoger? Dus per definitie kunnen deze dingen niet, die leerlingen zijn niet te hanteren, tenzij je de betekenis van de termen volledig kwijt bent. Zie? Maar het zijn Bijbelse termen. En daarvan mag je de betekenis niet kwijtraken. De enige opvatting die volstrekt houdbaar is en ook volstrekt logisch en ook begrijpelijk, er is niks verborgens aan, niks mysterie dat wij niet zouden kunnen begrijpen. Dat is met die drie-eenheidsleer, die standaard drie-eenheidsleer wel het geval. Maar hier is niks moeilijks aan. Het gaat gewoon om de onzienlijke godheid die actief wordt en dan wordt die actieve kracht beschreven als geest. Dat is namelijk het woord voor actieve kracht, geest. Als in iemand geest zit, ook met een klein geetje, dan doet hij wat, hè? En als hij niks doet, dan zeggen we de geest is geweken. Of hij heeft de geest gegeven. Er zit weinig spirit aan de woord, geest. Laat het maar in het Latijn zeggen dan. Hè? Er zit weinig spirit meer in, dat is toch kracht? Nou, de geest gods, maar als die geest gods, die kracht gods, zichtbaar wordt, zich manifesteert, zodat men kan zien en het tegen kan spreken, een communicatie plaatsvindt, dan heet hij Jehovah. Dat heb ik nagevraagd in Kampen. Een bekende adres. En in Kampen zegt men gewoon, Jehovah is, wie is Jehovah? Niemand uit Kampen hier. Jongens. Jehovah is de verbondsgod. Hij is de volgende vraag, wat is de verbondsgod? Dan zeggen ze, nou ja, wij hangen verbondstheologie aan, dus we zetten het woord overal voor. Ik heb iemand gekend die zegt, waar staat het woord verbondsgod nou in de Bijbel? Want die kan het niet vinden. Ik zeg, nee, goed gedaan, dat komt ook niet voor. Onzin, hè? Ja, laatst vroeg iemand, waar staat nou in de Bijbel bid en werk? Nee, dat staat niet in de Bijbel, bid en werk. Niet dat de gedachte onbijbels zou zijn, daar gaat het niet om. Dat staat er niet in de Bijbel. Ora et labora. Augustinus wordt weer geroepen. Nou goed, dan weet je dat ook weer. Dat staat niet in de Bijbel. Maar het punt is dat die Jehovah Elohim is de verbondsgod. Als men het uitlegt, klopt het precies zo. De termen vind ik hoogst ongelukkig. Maar het kan ook niet in één term gevangen worden. Het idee is gewoon, ook daar, ook in die kring, dat zodra de naam Jehovah gebruikt wordt voor de godheid, en dat is er maar één, die godheid uiteraard, zodra de naam Jehovah gebruikt wordt, gaat het in feite om God die tot de mens komt, die zich bekend maakt met de mens, spreekt met de mens, een verbond sluit of zelfs de verbonden sluit. Daar komt de term verbondsgod vandaan. Maar het is die God die zich kenbaar maakt. Maar vergis u niet, als God zich kenbaar maakt en zegt, hier is mijn kaartje, dit is mijn naam, mijn telefoonnummer, weet je veel. Huh? 10, 5, 6, 5 is het nummer. Toch niet? Nou, hier is mijn kaart, hier is mijn naam. Dan gaat het om degene die wij kennen als God. Ja, meer specifiek als Jehovah God. Want God, Elohim, is een zelfstandig naam, het is geen naam. Al heeft het soms toch die functie, maar het is het niet. De naam Gods is Jehovah. En als aan God gevraagd wordt, hoe heet u, wie is u, wordt die naam gebruikt. Het is de naam maar van één. En in een drie-eenheidsleer krijg je, Jehovah is de naam die gebruikt wordt voor God. Jehovah is de naam die gebruikt wordt voor de Vader, bedoel ik. Jehovah is de naam gebruikt voor de Zoon. En Jehovah is de naam gebruikt van de Heilige Geest. Daar hebben ze toch al moeite mee, al wordt het officieel geleerd. Maar het is niet één naam voor drie. Het is één naam voor één. Zoals onze buitenkant, ons lichaam, onze verschijning kenmerken heeft en ook een naam draagt. En anders nemen we een koe als voorbeeld in plaats van u. He? Die heeft zo'n ding in zijn oor of een stempel op zijn achterste. Maar in ieder geval, daar staat wie die is. En wij hebben dat ook, want wij schijnen kenmerkende oren hebben. Oorafdrukken, weet u wel, vingerafdrukken, waar nog het een en ander. Uiterlijke kenmerken en daar hangt de naam aan. En wat daar binnen zit, Ja, die kracht die daarin actief is. Ja, als je de naam moet geven. Dezelfde naam, het is ook dezelfde. En toch is het volgens sommigen niet hetzelfde, als je begrijpt wat ik bedoel. Eén is buitenkant. De buitenkant van God draagt de naam Jehovah. Eigenlijk, het woord zoon heeft ook de betekenis van veruiterlijking. Zoon is veruiterlijking van de Vader. De Heere God is de veruiterlijking van God. Jehovah is de uitwendige verschijning van de Godheid, maar daarmee ook van de geest van God uiteraard. Hebben jullie? Moeilijker is het niet. En als men de drie eenheid van God zou vergelijken met de drie eenheid van de mens, in sommige kringen doet men dat, dan moet ik u zeggen, dan kom je inderdaad een heel eind mee. Want wij zetten niet drie stoelen voor één persoon in. Dus niet één. Toch? En nog iets, al moet ik nou pauzeren, maar anders moet ik erop terugkomen straks. Nog even één ding. Het woord persoon in de Bijbel van ouds, in het Nederlands, niet in hedendaags Nederlands, maar in het oude echte Nederlands zal ik maar zeggen. Het woord persoon is eigenlijk niet eens Nederlands, het is Latijn. Maar komt van persona. Per betekent door en sona is sound, weet je wel, geluid. Sonar enzovoorts. Dat wil zeggen, het betekent, als je het letterlijk zou vertalen, moet je nooit doen, maar als je het letterlijk zou vertalen, betekent het zoiets als doorklinken. Ergens doorheen klinken. En dat is de etymologie. Maar nou, wat het woord echt betekent, het woord persoon in het Latijn betekent een masker. En een masker wil zeggen de buitenkant. Niet het wezen van iemand, juist niet het wezen. De persoon is niet het wezen. De persoon is hoe het wezen zich gedraagt. Hoe hij zich vertoont. En een heel sterke term, die moet je vooral onthouden, is welke rol hij speelt. Want het woord persoon is dus ook de aanduiding, via het woord masker, de aanduiding van een rol in een toneelstuk. Heb je dat? En daarna zeg ik altijd wat ik ervan moet zeggen. Namelijk dat je een toneelstuk kunt hebben bijvoorbeeld voor 5 personen. Maar het is best mogelijk dat er maar 3 zijn die het spelen. Dat is namelijk goedkoper. En dat is soms ook de gein van een stuk. Weet je wel, dan zie je de man aan de ene kant aflopen. Van het toneel af. Dus even, dan hoor je even wat rommel achter die coulissen. Want dan loop je hard aan de andere kant. Trekt gauw een jurk aan, over zo'n kleren heen, weet je wel, komt als vrouw weer op met een pruik en zo. Weet je wel. Dan is het, zijn het toch 2 personen, die man die afging en die vrouw die opkomt, maar er is maar 1 acteur die het speelt. En het stuk heet dan toch voor, in dit geval dan die 2 personen. De persoon is namelijk niet de acteur, maar is dat wat hij acteert, de rol die hij speelt. De buitenkant. Heb je dat? Nou, stel een verhaal. En als we dus dat rijtje hebben van 3, overigens in een andere volgorde dan de gebruikelijke, want het is niet Vader, Zoon en Geest, het is God, de Geest en de Zoon. Logischerwijs. De Godheid, dan de Geest, nog niet zichtbaar, maar wel actief, en daarna zichtbaar enzovoort. Maar als we dat rijtje hebben en we moeten het woord persoon invullen, dan kan ik het alleen maar hierachter zetten, achter Jehovah. Dan had ik het met een hoofdletter moeten schrijven, maar... Excuus dan. De persoon van de Godheid, de buitenkant van de Godheid dus, is de Heere Jezus Christus. Jehovah Elohim, dat is hem. Maar het is uiteindelijk de Messias. Daarna de vraag terug, is de geest een persoon? Dan zeg ik, dan hoef je van je Bijbel niks te weten, dan moet je gewoon je Nederlandse taal kennen. En dan is het antwoord, nee. Strikt onmogelijk. Geen persoon, anders gebruik je het verkeerde woord. Is het iemand? Ja, natuurlijk. Dat wel degelijk. Maar het gebruik van de verkeerde termen werkt heel, heel slecht uit, omdat we daarna de verkeerde betekenis die we aan de termen geven ook inlezen in de Bijbel. Maar u weet wat de Bijbel zegt? Bij God is geen aanneming des persoons. En de paralleltekst, de mens ziet aan wat voor ogen is, dat is de persoon namelijk. De rol die de mens speelt, hoe hij zich gedraagt. Maar God ziet het hart aan. En dat is niet de persoon, integendeel. Het is niet de acte, de handeling, maar het is de acteur, degene die erin zit. Heb je dat? Want hoe dan ook, in werkelijkheid verschuilen wij ons allen in onze uiterlijke verschijning en daarachter. Ons wie wij werkelijk zijn is niet hoe we eruit zien. Al moet je dat, moet je steeds meer tijd voor nemen om dat uit te leggen tegenwoordig. Maar het is echt zo. Wie wij zijn is niet hoe we ons gedragen of hoe wij eruit zien. In de meeste gevallen, denk ik, is het helaas zo dat wij... Dat de mens een rol speelt en zich anders voordoet dan hij werkelijk is. Maar wie hij echt is, dat zit daarachter. He? En de komedie heet dat, ja, toneelspel. Dus theater, het zoiets, theatraal gedrag. Elk mens vertoont dat in de praktijk. Maar we zouden ons realiseren dat dat voor God geen enkele uitwerking heeft. Je kan je net nog zo goed gedragen, dat interesseert gewoon niks. Het gaat hem om wat in het hart is. En eigenlijk het gaat het dus om de geest. En daarmee zijn wij terug bij ons onderwerp, waarover na de pauze meer.